Ja, het is fijn om deze laatste avond ook te mogen meemaken. Het is een voorrecht om dat te doen. Ik verlang er ook naar om te delen wat je zelf opdiept. We hebben ons een heel seizoen bezig gehouden met de hoge priester en met het priesterschap en wat het is. En met name geprobeerd duidelijk te maken dat God aanbidders zoekt, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt mensen die naar hem toe komen met bewondering. En als je alles op een rij zet wat de Vader eigenlijk zou willen horen, dan denk ik dat het in één zinnetje samengevat is in bewondering voor de Heer Jezus. Zijn geliefde zoon, zijn enige, de beste, de enige, zijn uitverkorene, bewondering voor hem. Aanbidding is eigenlijk de Vader vertellen wat je van de Heer Jezus hebt gezien. Toch zit er ook aan het priesterschap, dus dat is priesterschap, hè? Met lofoffers, met offers, met dankzegging. Niet bidden, bidden is vragen voor jezelf, is naar jezelf toe halen. Heere, wilt u, het is te warm, of het is misschien morgen wel weer te koud. Het is altijd vragen, maar aanbieden, iets geven, is bewondering. En toch zit er aan dat priesterschap een tweede kant. En dat is een kant die we misschien niet altijd even scherp zien. Misschien wel aanvoelen, dat komt heel vaak voor, maar niet zo scherp zien. Daar gaat het vanavond over. En priesterschap, zoals we gehad hebben, is een priesterschap in de richting van. U hebt ons gemaakt tot priesters en tot koningen, priesters voor God. Zo zegt de Bijbel dat, dus richting God, naar hem toe. En daarom gingen de priesters in de oude dag vanaf de voorhof ook het heiligdom binnen. De hoge priester het heilige der heiligen binnen. Vanuit het volk naar de Here waar hij woonde, waar hij zijn troon had. Daar brachten zij de offers. Reukwerk of een offerdier voor God. Maar het gaat vanavond over priesters van God. En het is niet een soort letterkundig spelletje van, oh ja, dat zijn een paar andere lettertjes. Dat zit iets dieper. Priesters is priesterdienst naar God, in de richting van God. Priesters voor zijn God en Vader. Maar priesters van God uit, nu voeg ik er een woordje tussen, van God uit, van hem uit naar de mensen toe. En dat is een ander element. En toch hoort dat bij priesterschap. Dat wil ik vanavond proberen duidelijk te maken. Schrikt u niet, het is een laatste avond. Ik denk, nou, dan moet een forse portie hebben, gelijk voor 7 weken die volgen. Ik heb 7 punten. Een goede preek bestaat uit 3 punten. Dus dit zal dus geen goede preek zijn, valt niet onder die categorie. Maar het zijn wel 7 punten. 7 stukjes tekst. En die ga ik niet achter elkaar lezen, want dan weet je het begin niet meer en het eind niet meer. Je hebt ooit een boekje gekregen waarin je aantekeningen kunt maken. En zo niet, dan ligt er wel ergens een briefje. 7 teksten. En die ga ik 1 voor 1 lezen en daar iets over zeggen. En dan ga ik naar de volgende. Want anders dan denk ik dat we verdrinken. Jullie zijn heel bijbelvast, maar misschien is je geheugen net als dat van mij. En ben je dat spoedig weer kwijt. Valt bij mij gelukkig nog mee. Maar Genesis 14, daar beginnen we. Dat hadden we al in een van de avonden. Toen we het hadden over een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, een hele moeilijke term. Naar de orde, naar de instelling van, naar het functioneren van Melchizedek, is de Heer Jezus ook hoge priester geworden naar diezelfde instelling. Maar in Genesis 14 gaat het over die Melchizedek. En dat staat in Genesis 14 vers 18. En Melchizedek staat daar in deze tekst. De koning van Salem bracht brood en wijn. Hij was priester, let op, van God. Daar heb je het al, direct aan het begin van de tekst. Van God uit. Hij was priester van God de Allerhoogste. En hij zegende Abraham. En zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, en geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham, zegt vers 20 aan het eind, gaf hem, die Melchizedek dus, van alles een tiende deel. Nou, als je 10% krijgt van de bezittingen van Abraham, dan heb je een aardige collecte bij elkaar gesprokkeld. Dat kan ik u verzekeren. Hij was zeer rijk. Hij bezat heel veel, zegt de Bijbel hoor. Anders zou ik het ook niet zo durven zeggen. Dat is een fikse opbrengst. Maar Melchizedek, priester van God, komt met brood en wijn. Dat is vaker gezegd. Het is heel merkwaardig dat op het moment van Abrahams overwinning over die koningen, lees maar dat verhaal, en hij de mensen van Sodom en Gomorra terugbrengt, inclusief zijn neef Lot, die van hem gescheiden was. En je zou kunnen zeggen, nou, Lot heeft gekozen, dus laat hem dan maar op de blaren zitten, als hij dan zo hoog nodig wat anders wil. En toch gaat Abraham Lot en de mensen van Sodom en Gomorra, waar Lot woonde, helpen. En de overwinning was er. De koning van Sodom was blij en gelukkig. Hij zegt tegen Abraham, nu mag je de hele haven houden, dus alles wat er is aan bezit, maar de mensen zijn dan vrij. Nou, dus u mag de haven hebben en ik krijg dus de mensen weer kaal geplukt inmiddels, want de hele haven is weg. Die kaal, daar ga ik dus mee verder. Abraham weigert dat, zegt ik zou geen schoenveter van jullie willen hebben. Dat is niet veel, een schoenvetertje. Een niemendalletje. En toch, op dat moment komt Melchizedek met brood en wijn bij Abraham. En Abraham geeft aan Melchizedek 10% van alles wat hij heeft. Dus niks geïncasseerd, maar een flink bedrag teruggegeven, weggegeven. Dat gebeurt hier. En nu gaat het erom dat op dat moment in het leven van Abraham een priester binnenstapt die daarvoor, althans in de Bijbel, niet genoemd is. Hij was koning van Salem, dat is het latere Jeruzalem, Jeruzalem. Hij was, naar de betekenis van dat Salem, koning Salem, Shalom, daar komt het woord Shalom vandaan, en ook de begroetingen in het oosten. Salem, dat is de Palestijnse begroeting voor Shalom in het Hebreeuws. Koning van Salem, koning van de vrede, dat is hij dan. Maar zijn naam betekent ook nog koning van de gerechtigheid, Melchizedek. Er is ook een Adonizedek, heer van de gerechtigheid. Er zijn ook andere, dat Zedek, dat komt ook regelmatig terug in de schrift. Maar Melchizedek, koning van de gerechtigheid, die komt met brood en wijn. Nou, als je nou toch iets over het avondmaal wilt weten in het Oude Testament, dan begint het ook hier. Ineens komt die man dan met brood en wijn aanstappen. En het merkwaardige is dat in het Nieuwe Testament staat dat onze Heer Jezus priester geworden is. Naar dat model. Je hebt mensen naar het model van Aaron. Je hebt ook mensen naar het model wat Melchizedek uitstraalt, wat Melchizedek voorstelt. Priester van God, koning van de gerechtigheid, koning van de vrede, komt met brood en wijn, komt als het ware avondmaal vieren met Abraham. Zo zeg ik het heel voorzichtig. En toch is dat te beperkt. Want dat staat hier wel, maar misschien bedoelt de schrift iets wat ik nu ga zeggen. Dat op dat moment er een priester van God uitkomt, vanuit Salem, vanuit de vrede, en die gaat daar iets neerzetten en eigenlijk een proclamatie houden. Weet je wat je nodig hebt? Dat is brood en wijn. Nou, u gaat dan gelijk zeggen, ja, maar de mens zal van brood alleen niet leven. Dus die begint gelijk weer van alles te bedenken. Nou, even. De Heer Jezus zegt, ik zat het net op te zoeken toen ik op die stoel zat, in Johannes 6, zijn vlees is ware spijs en zijn bloed is ware drank. Weet je wat de wereld nodig heeft? De Heer Jezus. Hier is iemand direct aan het begin van de Bijbel, die vanuit Salem, vanuit die bijzondere positie, bovendien model voor de latere, nog, die moest nog geboren worden, voor de latere hoge priester, Heer Jezus, naar de ordening van Melchizedek, 5 keer, 6 keer in de brief aan de Hebreeën. Hier wordt eigenlijk een plaat opgehangen, weet je, de wereld is in strijd met elkaar en dat zal misschien wel zo blijven. En de een botst met de ander en de ander denkt dat hij sterker is dan de ander. En verder gaat maar door en dat is vandaag net zo. Of het nou meneer Trump is over Iran of dat het Iran is over meneer Trump of dat het Korea Zuid of Korea. U mag invullen wat u wilt, dit is één grote strijdbende. En dan komt iemand met één simpele oplossing, met brood en wijn. En wat betekent dat? Voor de gelovigen is brood en wijn denken aan de Heer Jezus. Maar voor de proclamatie in de wereld is het ook waar dat je moet zeggen, er is maar één oplossing. Je moet je voeden met hem. Dat brengt vrede. En je moet je laven aan hem. Dat is de vrede. Zijn brood, ik ben het brood des levens. En ik ben de ware wijnstok, de echte voedingsbron ben ik en de echte vreugdebron ben ik ook. De Heer Jezus. Het is alsof hij de Heer Jezus daar neerzet, daar in het niemandsland tussen Sodom en Gomorra en Hebron. En Ven. Daar waren ze op dat moment en is dit de proclamatie. En de Heer Jezus is straks hoge priester in de toekomst. Naar dit model. Dan is de strijd net geluwd, net als hier. De strijd hier was net over, Abraham had gewonnen. Dan is de strijd om Jeruzalem net geweest. En het beest uit de zee en het beest uit de aarde zijn verslagen. En de koningen van heel Europa en van de hele wereld zijn samengebannen. En samen gaan spannen om in Jeruzalem ten strijde te trekken. En ze zijn net verslagen. En dan komt hij, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En hoe? Je moet mij hebben. Je moet niet die ander hebben. Je bent de verkeerde achterna gelopen. Je hebt de verkeerde keus gemaakt. Je moet mij hebben. Mijn lichaam, mijn brood, mijn vlees en mijn ware drank. Brood en wijn biedt hij aan. Dan heb je misschien wel een karakteristiek gevonden, een soort, misschien wel voorconclusie gevonden, in ieder geval een behoorlijke onderbouwing gevonden voor wat een priester van God uit is. Dit is heel precies getekend. Dat moet ook wel, want dit is het voorwoord van de Bijbel. Het boek Genesis is Gods voorwoord, niet het eerste hoofdstuk, maar het is een intro, een introductie van wat er allemaal komt. Je vindt het hier. Mijn tweede tekst komt uit Leviticus 9. Misschien kunt u iets verder bladeren of in ieder geval opschrijven, zodat u het thuis kunt nakijken. Leviticus 9. Leviticus 9. Vers 22. Leviticus 9, vers 22. Daarna staat haar, hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden en nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting, dat is toen de tabernakel, weet je wel, dat was de tabernakel die door Mozes is opgericht, de tent van ontmoeting binnen. En toen ze er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. En vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Dat sluit aan bij het vorige stukje. Achtergrond, de tabernakel is klaar. Aaron, hoge priester geworden, afstammeling van Levi. Sommige kinderen noemen hun kinderen ook Levi. Waarom, snapt niemand, maar je wil er wouden. Ik begrijp het. Maar Aaron is net begonnen met zijn priesterschap. De tabernakel is klaar. De priesters zijn, laten we zeggen, ingewerkt geraakt. Die zijn geïnformeerd geraakt en die mogen dienst gaan doen en die beginnen net. En dan is daar de opening, zal ik maar zeggen. Dat is dus de eerste keer dat echt iets gebeurt. En dan mag Aaron daar een rol vervullen. Maar het mooie van die tekst is, en dat is vers 23, ik heb ook 22 gelezen, maar het gaat me om vers 23. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen ze er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere, van Yahweh, verscheen aan heel het volk. Samen, Mozes en Aaron. Ik heb in de voorbije avonden geprobeerd duidelijk te maken dat er altijd een priester was en een aparte koning. Dat was bij Mozes al zo. Mozes wordt namelijk ook koning in Jeschurun genoemd. Dat is een titel in Israël, een andere naam voor Jeruzalem en voor Israël. Jeschurun, moeilijk woord. Maar goed, hij was ook koning. En Aaron was priester. Dus niet één figuur, maar twee figuren. Die stellen samen dat prachtige van de koning priester voor. En die ging samen, zijn ze naar binnen gegaan. Naar de Heere. En toen ze er weer uitkwamen, mag ik het nog een keer zeggen van zo pas, als de koning priester, als de echte Melchizedek, priester van God, koning van Salem. Als ze er weer uitkomen, als ze uit het heiligdom komen, op de Olijfberg, dat mag ik invullen, dan zegenen zij het volk. Dan komt de zegen van Yahweh op het volk. Dan begint het duizendjarig vrederijk. Het is even een brug te ver als je dat niet gewend bent, maar het is wel zo. Het is op dat moment begint dat geweldige rijk van onze Heer Jezus, waar de koning priester regeert, de echte koning des vredes, de echte Shalom, de echte Salomo in al zijn wijsheid, daar. Vindt u hier een plaatje van? En u ziet die koning, priester, uit het heiligdom komen, met de zegen vanuit het heiligdom, dus niet in de richting van het heiligdom, maar vanuit het heiligdom ziet u hen, dat volk zegenen, en de glorie van God verschijnt. Nou, als u iets kunt pakken van wat er gaat gebeuren als de Heer Jezus uit de hemel komt, in zijn glorie, in zijn heerlijkheid, dat is het zegen van God. De discipelen die in de bovenzaal waren, heel beperkt, die waren uit vrees voor de Joden ook nog allemaal achter gesloten deuren gekropen. Precies hetzelfde. Maar dat is voor die kleine club. Maar dan aan publiek. De Heer Jezus is nooit meer aan publiek in Jeruzalem verschenen. Dat komt pas als hij uit de hemel terugkomt. Als hij uit het heiligdom komt, met de zegen van Yahweh, maar weer dat priester van God uit, vanuit die heerlijkheid van het heilige der heiligen, komen ze met de zegen van Yahweh en de glorie van God. Nou, de glorie van God is in de toekomst waarschijnlijk jou en mijn aanwezigheid daar. Hoe moeilijk dit ook klinkt. Je zou dan kunnen zeggen, dan mag ik mijn tanden wel eens gaan poetsen of mijn schoenen. Dat kan ik me voorstellen. Ik heb mijn tanden wel gepoetst, maar mijn schoenen niet vanavond. Ik zag vanmorgen, vanavond had ik eigenlijk wel moeten doen een keer. Sorry, klein rommetje. Maar als je dit gaat zien gebeuren, dat je uit de hemel komt en daar boven de Heer Jezus en met de Heer Jezus is de glorie van God. Dat kan ik bewijzen met Openbaring 21, want dat nieuwe Jeruzalem komt van God uit de hemel neer en ze had de heerlijkheid van God. Zegt de Bijbel, ik zeg het niet. Dat nieuwe Jeruzalem komt van God door de hemel. En dat openbaar. En de hele wereld verbaast zich over die enorme glorie Die enorme heerlijkheid van Yahweh, van de Heer zelf. Je ziet het hier gebeuren, Leviticus 9, van God uit. Jesaja 61. Ik weet dat we niet alle tijd moeten stoppen in alle details, want dan redden we het niet. Jesaja 61. Probeer het te vinden. Een beetje midden in de Bijbel en een beetje naar rechts. Dan misschien hebben we een luie Christenbijbel met die handgrepen, dat is makkelijk hoor. Ik vond het makkelijk vroeger. Jesaja 61. Sommigen hebben dat op hun tablet staan of op een computertje of op hun telefoon. Vers 1 begint, schitterend hoofdstuk. De geest van de Heere, Heere van de Heere met kleine letters, dus van de Elohim. En dan Yahweh, Heere met hoofdletters, is op mij. Nou, dat zegt al het een en ander. Omdat de Heere, omdat Yahweh mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor de gebondenen, die gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere Yahweh. En de dag ook van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad. Dat lied kent u misschien wel uit opwekking. Sieraad in plaats van as. En vreugdeolie in plaats van rouw. Ja, ja, u denkt, oh ja, dat is liednummertje zoveel. Ik weet het nummer niet, maar dat staat ergens. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Kent u ook, die termen komen dus ergens vandaan, hier. Een planting voor de Heer. Nu ga ik een paar teksten verder. Vers 6. U zult echter genoemd worden priesters voor de Heere, nee, van de Heere. En men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidenvolken eten. Nou, alles wat ze hier aan weldaden en goede dingen en goudhopen en zilverstukken hadden, dat is voor jullie. U zult u beroemen in hun luister. Maar, vers 7, tweede stukje, daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Ze zullen eeuwige blijdschap hebben, want ik, de Heere, heb het recht lief. Vers 9, het tweede stukje, allen die hem zien zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn van de Heere, dat de Heere heeft gezegend. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, die tekst kent u ook. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Zo zal de Heere gerechtigheid doen opkomen, het laatste regeltje, en lof voor alle volken. Wat betekent dat? Jesaja 61 zegt dat er een tijd gaat komen dat er priesters van de Heere zullen komen en die alle narigheid wegnemen. Die alle as wegnemen. Geen as. Lofgewaad aanreiken. Mantel van de gerechtigheid geven. Klederen van het heil schenken. Die komen met de zegen van de Heere. En eeuwige blijdschap zal dan hier gevonden worden. Ik kom straks uiteindelijk terug bij Openbaring 20 vers 5. Daar staat dat u en ik, als de Heer Jezus gaat regeren, met hem zullen regeren en priesters van God zullen zijn. Nou, hier heb u het voorzegd. Dit is hier al voorzegd. Van God uit, vanuit Gods volheid, vanuit Gods tegenwoordigheid, zegen voor de volken. Ik scherp dat nog verder aan. Maar hier vindt u een hele duidelijke taak van priesters van God. Om met de zegen van God naar de mensen te gaan. Nou, betekent dat dan dat u naar de buurvrouw aan de overkant moet gaan en zegt, buurvrouw, ik wil je iets wat vertellen, ik wil u de zegen van God aanbieden. Ik zeg dit omdat hier toevallig een buurvrouw en een overbuurvrouw zitten. En daar is dit misschien wel gebeurd. Maar betekent dat je bij die andere buur ook moet komen aankloppen, ik wil je even zegenen? Nou, ze zien het al gebeuren. En echt wel, als een journalist van de krant waarschuwt, dan komt er een foto van jou in de krant. Zie eens hoe gek ze doen. Ik snap het. Nee, ik snap het. Maar de andere kant van de medaille is dat jij en ik straks dit wel zullen doen. En wat denkt u als u nu tot adeldom geroepen bent? Dat adeldom niet zou verplichten, dat is een oude term, hè? Adeldom verplicht. Daar zitten bepaalde consequenties aan vast. Dan moet je je ook gedragen zoals een edelman dat deed. Dit is zo prachtig getekend. Jesaja 61, lieve broeders en zusters, priesters van de Heere en dienaren van onze God. Niet degene die dan even de baas spelen en die dan even in de straat gaan staan. Zie je wel dat ik de burgemeester van heel Vroomshoop ben? Had ik het altijd al gezegd? Dan zullen ze sommigen zeggen, ja, dat was wel knap hoogmoedig altijd. Nee, dienaren. Niet de heersers, maar de knechten. De dienaren van de Heere. Die met de zegen van de Heere naar buiten komen. U wilt nog een tekst? Nummertje 4. Malachi, laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi. Malachi, hoofdstuk 2. Het gaat daar over priesters. In hoofdstuk 2. Nou, dat kunt u, als u dat stukje leest, echt opmaken. Dat hoef ik eigenlijk niet te bewijzen, maar dat staat er gewoon. Vers 4 aan het eind. Opdat mijn verbond met Levi, zien we, mijn verbond met Levi, met de priesters, zal blijven, zegt de Heere van de legermacht. Mijn verbond met Levi was leven en vrede, die gaf ik hem tot vrees voor mij en hij vreesde mij. En in de tegenwoordigheid van mijn naam was hij verschrikt. Zo van als je dichter bij de Heere komt, als je in de buurt van zijn wezen komt, dan ben je best een beetje sidderend en bevend. En dat is ook zo. Vandaag ben je de koning, op bezoek zou moeten, dan denk je, nou, moet om een andere pak aandoen of zo. Maar nu gaat het om het volgende. Vers 6. Wat de priester kenmerkte? Dat hij het heiligdom inging om daar voor God offers te brengen. Dat is priesters voor God in de richting van. Maar nu, betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond. Geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en velen bekeerde hij van on... Zo, dus een priester is ook evangelist. Ja, ook nieuw. Velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Vers 7. Voorzeker de lippen van een priester moeten kennis bewaren en uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Oh, dan hoor je het ook eens van iemand anders. Je bent een gezant, een gestuurde van de Heere van de legermachten. En wat wordt er verwacht van iemand die vanuit God komt? Betrouwbaar onderwijs in de wet en kennis. Ah. Dat betekent dat alle gelovigen een soort bijbelschool zouden moeten gaan volgen. Ik heb het niet over een 3-jarige, 5-jarige of een 1-jarige cursus. Bezig zijn. Vanavond een stukje van de bijbelschool. Onderwijs in de wet. Onderwijs in de Torah. Want dat wordt daarmee bedoeld. De Torah, de 5 boeken van Mozes. Onderwijs. Mijn volk, zegt Hosea, gaat verloren door gebrek aan kennis. Nou, kennis. De priester vandaag, en dat ben jij als je gelooft in de Heer Jezus. Het gaat niet om de seminarie die je gehad hebt. Het gaat niet om wat je nog had willen doen. Het gaat erom dat God bedoelt dat jij hier op aarde gelaten bent, achtergebleven bent. Je had na je bekering gelijk naar de hemel gekund. Nou, soms is dat een best een fijne optie. Dan hoef je niet meer die prut of die toestand mee te maken waar je misschien in verzeild raakt of ooit geweest bent. Maar je bent hier gelaten. We hadden gelijk naar de hemel gekund. Dat is niet gebeurd. Waarom dan? Nou, A, om God de Vader te aanbidden, om de Vader te eren, om God glorie te geven, om naar binnen te gaan, dat ziet de buurman niet, om naar binnen te gaan en God te prijzen en te vertellen wat prachtig, hoe prachtig de Heer Jezus is, hoe schitterend die Zoon is van hem. Maar hier staat dat er nog een taak is, dat je ook naar buiten mag gaan, en dat is wel de straat waarin je woont, en men mag verwachten dat je er wat van weet. En dat je door je gedrag en door je houding en door wat je doet, velen tot bekering hebt mogen brengen. Ik heb echt voor het eerst de afgelopen dagen gedacht, ik heb altijd priesterschap en evangelisatie uit elkaar getrokken. En ik moet me een beetje herzien, want dit zit hier behoorlijk aan elkaar vast. Heel dicht bij elkaar. Als je zegt dat je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlost, dan mag men verwachten dat je er wat van weet. Ik ga niet zeggen dat iedereen dezelfde kwaliteiten heeft, dezelfde gaven heeft, want God geeft niet de een meer, maar anders. In het lichaam zijn allerlei onderdelen. En ik ben blij dat ik een sleutelbeen heb, maar ik weet niet eens wat die doet. Sorry hoor, ik ben niet zo biologisch ingesteld. Maar als je last van je sleutelbeen hebt, dan ben je behoorlijk gehandicapt. Maar er zijn ook elementen in mijn lichaam die ik nooit voel. Alvleesklier, heb je ooit uw alvleesklier gevoeld? Dat dit wel deed of niet deed? Ja, sommige wel. Maar de meeste mensen niet. En zonder alvleesklier is het een echt een groot probleem hoor. En als die beschadigd is of niet goed functioneert, ja, dan lig je wel in het ziekenhuis. Begrijp je wel, wat wij niet zien en wat helemaal niet zo opvalt, dat is misschien wel het meest belangrijke. Jouw kwaliteit is misschien niet zo opvallend geweest, niet op het podium, maar misschien wel heel essentieel, heel belangrijk. Hier, kennis, onderwijs in de wet, mensen tot bekering brengen, een gezant van de Heere zijn, een door God gestuurd iemand zijn. U bent hier op aarde gestuurd. Als ik het heel plastisch zeg, dan bijna ongelooflijk. Ik citeer ook. U was hier dood in misdaden en zonden. Er is een moment gekomen dat u dat ook zag. En dat u de Heer Jezus aannam. Heer, red mij, want ik kom om. Ik ben nergens. En u die dood was in zonden en misdaden, heeft hij levend gemaakt. U bent begraven, dat bedoelt de doop te zeggen, met hem begraven, door de doop, tot de dood. Dus ja, de doden worden begraven, dat is de doop. Maar u bent ook met hem opgestaan. En u bent met hem in nieuwheid des levens gezet in de hemelse. Ben ik daar ooit in de hemel geweest? Ben ik ooit bij de troon van God geweest? Nou, nee, je bent je er niet bewust, maar voor God is dat wel zo. En dan heeft God je weer teruggestuurd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En dan ben je van daaruit gestuurd en dan ben je weer in Vroomshoop. Was ik eindelijk verlost van die hoop vromen, van Vroomshoop. Sorry, en nu ben ik hier weer terug. En toch is het zo. Je bent door de Heer gestuurd, gezant van de Heer. Dat maakt alles anders. Dat betekent dat je hier niet zomaar ronddartelt als een asielzoeker. Ik weet wel, ik moet het hier niet verwachten, maar ik ben hier door de Heere geplaatst, door de Heere gestuurd. Ga er maar vanuit dat het zo is. En dan kom je tegenover die overbuurvrouw te wonen. Ja, zit je weer mee? Sorry, even datzelfde voorbeeld. Nee, het gaat me niet om de ludieke geheim, maar het gaat me om, er gebeurt iets wat je al had, maar wat je heel merkwaardig vindt. Nou, dat is niet merkwaardig. Dat is niet merkwaardig. Malachi zegt dat je een priester van God bent. En dat je onderwijs mag geven. Dat je kennis mag bewaren. Dat je andere mensen van de bekering mag spreken. Dat je tot zegen mag zijn. En een gezant van de Heere zijn. We gaan naar het Nieuwe Testament. 2 Thessalonicenzen 2. Ik heb die tekst wel eens vaker geciteerd, maar ik wil hem in dit verband toch graag kwijt. 2 Thessalonicenzen 2. Ik begin bij vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging, onze bijeenvergadering met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt door, niet door een uiting van de geest, een spektakel of zo, niet door een woord, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Alsof die Jezus er al is, alsof die alweer teruggekomen is, alsof die al aan het regeren is. Dat betekent het eigenlijk. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. Nou, we ruiken de afval al. Niet de afvalberg, maar gewoon de afval. In veel bredere zin. Dat is niet alleen dat mensen glaait uit de pot van Europa of waar ook vandaan. Maar de afval, het dendert naar beneden. De totale mentaliteit. De mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dat is nog niet zo. De tegenstander. Dat is de tegenstander. En er is maar één tegenstander in de schrift. Dat is de Satan. De tegenstander. Die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Die zegt dat hij meer is. Die wil dat de Heer Jezus hem aanbidt. En die wil ook dat hij alle eer krijgt. En de Heer Jezus niks. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dat komt nog. Dat is nog niet gebeurd. Die tempel die is binnenkort in Jeruzalem te vinden, op het tempelplein. En hoe dan ook tot stand gekomen. En daar openbaart de antichrist, de mens van de wetteloosheid, de Satan zichzelf. En zegt dat hij God is. En dat je die God moet aanbidden, daar. Maar vers 5, herinner u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Met andere zei Paulus, ik heb dat altijd gezegd. Ik heb dat in mijn preek genoemd. Steeds maar weer. En u weet wat die tegenstander nu weerhoudt. U weet waarom dit tempeltje er in Jeruzalem nog niet staat. U weet dat er nog niet iets dergelijks is. Dat komt al, zei Daniel al. En zegt de schrift. Maar het is er nu nog niet. Omdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Maar op zijn eigen tijd gebeurt het wel. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Nou, dat ruik je uit de Telegraaf en uit de Volkskrant en uit alle bladen en vanaf het journaal. Alle kleuren en alle reuken. Ze hebben één punt. Wetteloosheid. Geheimenis van de wetteloosheid. Het is al in werking. We voelen het aan. En de meest vrede godlogenaar zegt, dit kan zo niet doorgaan. Er moet een knal komen, er moet een punt komen dat de hele zaak uit elkaar barst. Dit gaat fout. En gelijk hebben ze. Het geheimenis van de wetteloze is al weg. Alleen is er iemand die hem nog, of die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal hij zich echt openbaren. Wie is die iemand? Ik wil het heel cru en raar zeggen, maar wel heel duidelijk. Het feit dat jullie hier zijn, is voor deze omgeving een zegen. Zolang wij hier zijn, kan die mens van de wetteloosheid zich niet openbaren. En dan kan ik wat tegen de buurman zeggen. Buurman, je mag wel blij zijn dat ik er ben. Want als ik weg zou zijn, zou het nog ongelooflijk veel beroerder zijn. Dan heb ik gelijk, maar dat gelooft hij toch niet. En als ik zeg dat hij blij moet zijn dat ik er ben, dan zou hij misschien denken dat ik zijn tuin moet schoffelen. Of nou ja, een boodschap voor hem moet doen. Maar het is wel waar. Weet u dat u nu, alleen al uit het feit dat u hier bent, een door God gezonden weerhoudende factor bent, zodat de mens van de wetteloosheid zich niet kan openbaren. Dat betekent dat u een gigantische bron van zegen bent voor de hele society, voor iedereen om ons heen. Want als we weg zouden zijn, breekt de grote verdrukking aan en komt de hele boel los en gaat de mens van de wetteloosheid zich openbaren op een schitterende, sorry, op een funeste, vreselijke manier. U bent hier een weerhoudende factor. Jij, door God gestuurd, van God uit. Dat is priesterschap van God uit. Alleen al het feit dat u hier bent en dat u bidt voor de overheid, dat u bidt voor de buren, dat u bidt voor Vroomshoop, dat u bidt voor ons land, dat u bidt voor de koning en voor die in hoogheid zijn, zegt de Bijbel. Alleen al is het feit dat u daarvoor bidt en dat u echt Gods aangezicht zoekt voor de mensen om u heen, is een zegen. U bent hier om van God, dienaren van God, knechten van God, instrumenten van God, de zegen van Yahweh hier uit te delen. En dit snappen ze niet. Nee, toen de Heer Jezus daar was in Jeruzalem, hebben ze er geen biet van begrepen. Ze hebben het uit de tempel gehoord, maar het was al zo. Ze hebben de grootste bron van zegen eruit gegooid. Ze wilden hem niet kruisigen, kruisigen, weg ermee. Maar ondertussen was hij de enige oplossing. Nou, zo zit u ook. U bent door God gestuurd, hier naartoe gestuurd, om een zegen te zijn. 2 Thessalonicenzen 5, vers 6 en 7. Ik hoop dat u daarover gaat nadenken. 1 Petrus 2, vers 9. Eén en laatste tekst. 1 Petrus 2, vers 9. 1 Petrus 2, vers 9, dan gaat het eerst over, u bent een heilig priesterschap, dat is vers 5, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dat is wat we de hele serie hadden. U bent een heilig priesterschap, u, jullie hier, om geestelijke offers te brengen naar binnen, naar God. 1 Petrus 2, vers 5. Maar u bent ook, 1 Petrus 2, vers 9. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God tot zijn eigendom gemaakt. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarheid. Dat betekent dat u hier bent om als priester van God uit de bijzondere kenmerken, de deugden, de prachtige dingen van de Heer Jezus te verkondigen. U mag het over hem hebben. U hoeft het niet over mij hebben, dat valt tegen. Maar over hem, dat valt nooit tegen. U mag hier vertellen wie de Heer Jezus is. U mag hier proclameren wie hij is. U mag hier laten zien dat hij alles is. Dat hij alles gedaan heeft en alles zal zijn in de toekomst. Dat staat hier. Dat is niet de deugden verkondigen naar God toe. Die weet het hoor. Die ziet hem en heeft hem aan zijn rechterhand verhoogd. Zit nu aan zijn rechterhand en heeft glorie en eer gekregen. Een prachtige plek gekregen in de hemel. Maar nu zijn wij hier en we mogen die deugden die daar bekend zijn in de hemel ook proclameren hier op aarde. Er was niemand als hij. Niemand als Jezus. Er is niemand aan hem gelijk. Niemand zo mooi als hij. Dat is de Heer Jezus. Het prachtige van de Heer Jezus. Het sublieme van hem uitdragen. En de duivel zegt, daar moet je het over ophouden. Maar je moet het sublieme van, nou ja, zeg maar, van het Rode Kruis, of van de hartchirurg, of van een vaatchirurg, hetzelfde bijna, of van een andere wetenschapper. Dat moet u gaan uitdragen. Ik ben wel blij met medici. Ik ben wel blij met mensen die veel doen. Maar is dat het dan? En moet ik een loftrompet over meneer Trump gaan laten horen? Of over Rutte? Nou ja. Vul maar in. Nou nee dus. Maar over wie dan wel? En als de buurman zegt, ja maar die club in Enschede is nu gedevalueerd uit de eerste grote divisie. En die moet nu in de, ik weet niet hoe het zit precies, eerste divisie verder. Maar moet ik het daarover hebben? Is dat mijn leven? Ja, een van mijn kleinzonen is fanatiek supporter. Ik begrijp het wel. Maar is dat mijn leven? Dat doen we net als de buren. En is het vandaag te warm en morgen te koud? Of te regenachtig? Of de politiek? Ik moet het over hem hebben. Ik heb me dat echt voorgenomen. Ik wil het over hem hebben. Ik wil de deugden verkondigen van hem. Daarom ben ik hier. Dat is van God gestuurd. Ik had in de hemel kunnen blijven, maar hij heeft het niet goed gevonden. Ik ben er heel eventjes geweest, met hem opgestaan in nieuwheid des levens, eventjes daar geweest. En toen heeft hij mij weer teruggestuurd en zei daartoe, alsjeblieft. Nu mag je de deugden verkondigen van hem. Dat is een priestertaak. Hier is het een koninklijk priesterschap. Een priesterlijke taak om te vertellen van hem. Zoveel mogelijk. Laatste tekst, Openbaring 20, vers 6. Openbaring 20, vers 6. Straks, dat is toekomst. Vers 6, maar ik ga ook vers 4 even, ik ga een stukje even lezen, vanaf vers 4. Ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld in die hele moeilijke grote verdrukking niet hadden aangebeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend. En gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Ik heb dat al even geciteerd. Er komt een tijd dat de Heer Jezus 1000 jaar lang koning der koningen is. En regeert hier op aarde. Niet een kabinetsperiode van 4 jaar en daarna weer verkiezingen. Niks, 1000 jaar. Maar de overige van de doden werden niet weer levend. Totdat de 1000 jaren tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen, let op hè, priesters van God uit en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren die 1000 jaar. Jij en ik horen bij die club die deel heeft aan de eerste opstanding. Dat is echt te bewijzen. Wat een zegen. En als de Heer Jezus komt om te heersen, als zijn koninkrijk zichtbaar wordt, komen we met hem. Ik zei het zo pas al, de glorie van hem. We gaan mee, we komen uit de hemel. En als hij zijn zegen uitspreidt, vrede voor alle mensen, dan zijn we erbij. We doen mee. Dan zullen we onderwijs geven. Zoals in de oude dag Levieten de boer op gingen om te vertellen hoe het in de wet stond. Nou, daar gaan we. We gaan vertellen. We gaan het uitleggen. En we zullen met hem heersen, met hem regeren die 1000 jaren. Priesters van God uit. Dan krijgt Vroomshoop een tijd zoals ze het nog nooit gehad hebben. 1000 jaar geen last meer van verkeerdheid, geen dieverij, geen criminaliteit. Nul. Het is allemaal weg. En u en ik hebben daarin een plek, een taak. Dat staat hier. Nou, ik heb nu op een rij gezet 7 van die punten. En die 7 punten samengevoegd zouden ons zoveel instructies geven dat je wel een paar maanden vooruit kunt om erover na te denken. Bent u er niet blij mee dat u niet alleen naar God toe... Ik ben ongelooflijk een priester-minded man in die zin dat ik graag praat over aanbidding en over de Heere God prijzen en hem alle eer geven en hem glorie brengen en hem vertellen wie de Heer Jezus is. Maar ik werd deze week met de neus op de feiten gedrukt en je hebt ook de taak om van hem uit naar de buurman te gaan. En dat is in de toekomst onder zijn bewind en onder zijn regering. Als hij de koning der koningen in Jeruzalem is. Ja, absoluut. Dan is de Satan gebonden. Dan heb je ook niet meer barrières. Dan krijg je ook geen kritiek meer voor je kiezen. Dan wordt het ervaren als een zegen. Maar nu is dat ook zo. En dat is zo moeilijk voor ons. Omdat we de kritiek vinden. Omdat we de tegenstanders ontmoeten. Soms wel in de straat. Of in de dienst. Dat kan op alle mogelijke manieren. Maar ik wil zo graag dat we de Heer Jezus zo hoog hebben. Zo schitterend vinden. Dat we ook deze kant van priesterschap gaan begrijpen. Priesters van God uit. En dat je eigenlijk hier gesteld bent om de mensen om je heen te zegenen. Om tot zegen te zijn. Om die prachtige boodschap van de Bijbel te vertellen en uit te dragen. Gezant, een dienaar, een priester, met de zegen van God naar de mensen toe om te vertellen van... Nu denken we, nou dan maken we dat nummer 1. Dan gaan we dus vanaf nu alleen naar de buurman kijken en wat we de buurman moeten vertellen. En we vergeten even wat we naar God toe moeten zeggen. Nee, nee. We zijn begonnen en ook terecht, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt aanbidding. Hij zoekt verlangende mensen die hem willen grootmaken. Dat blijft echt primair. Maar de andere kant is dat we ook met dit schitterende pakket niet, laat maar zeggen, in het zand moeten stoppen. Of moeten gaan begraven. Er niks mee doen. Dat moeten we ook uitdiepen en uitdragen. Dat is ook waar. Beide kanten zijn waar. De Heer zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar dit stuk tekst mochten kijken. We bidden uw zegen door de Heilige Geest. Wilt u dat ook duidelijk maken bij en ieder van ons hier? U kent ons hoofd voor hoofd. U kent wat we denken en wat we verlangen, waar we naar op zoek zijn. Ik wil zo graag bidden dat we geestelijk groeien en bloeien, zodat ook die bloem van de Heer Jezus, die bloem van Christus zichtbaar wordt, zodat ook de mensen de kleuren zien en misschien wel de geur ruiken en de pracht gaan bewonderen. We willen u dat bidden. We willen ook vragen of er zulke mensen zullen zijn die hier geplant zijn om te zegenen en om tot een zegen te zijn. En niet om te hakketakken, niet om elkaar de grond in te boren met theologische spitsvondigheden, maar om echt tot een zegen te zijn. Ik wil u zo bidden dat we dat echt zien en blijven begrijpen. We prijzen uw grote naam, Vader. Dank u voor de Heer Jezus, voor uw geliefde Zoon die dat deed. Onbegrepen werd, weliswaar. Verguisd werd, miskend werd, maar toch tot een zegen was. En toch durfde zeggen, je hebt mij nodig. Als je mij niet hebt, heb je niks. En eigenlijk is dat ook wat we tegen de mensen mogen zeggen. Als je de Heer Jezus niet hebt, heb je niks. We willen u zo bidden dat dit overkomt, dat dit ook gevolg krijgt. Dat we ook mensen tot bekering zien komen, zoals in Malachi staat, dat levieten priesters bekeerlingen maakten. We willen u danken en eren voor zulke stukjes tekst, zulk onderwijs uit uw woord, dat goddelijke boek, de Bijbel, door de Heilige Geest geïnspireerd. We danken u en prijzen u. Amen.